Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Ik ben naar de bioscoop geweest.
Ja, jij bent altijd naar de bioscoop geweest. Maar nu zit je ook bij te glunderen. Nee,
normaal dan plak ik op mijn bank. Zeker nu de zomer weer aankomt. Lekker smakelijke intro. Maar deze keer ging ik van mijn bank af om naar de bioscoop te gaan voor Everything Everywhere All at Once.
Oh, daar hoor ik goede verhalen over.
Ik ook. Dus ik was oké. Ik had de trailer niet gezien ervan. Iemand had me geadviseerd, doe dat niet. Ga gewoon lekker open-minded in. En het is wel een van de leukste films van het jaar, hoor.
Oh ja?
Hij is experimenteel, maar niet op een ontoegankelijke manier. Ik kan hem eigenlijk wel aan iedereen aanraden. Zo leuk is hij gewoon en zo raar en eigenzinnig.
Maar kun je het allemaal volgen?
Ja, het is verrassend goed in zijn uitleg. Het gaat eigenlijk om een multiversum van één persoon die allerlei verschillende versies van zichzelf mee in contact komt. En dan als het ware, net als in de Matrix, kan zij dus iemand zijn skills uploaden.
Kung Fu en zo. Wat zou jij willen, Peter Koelewijn, van een andere Peter Koelewijn uit een ander universum?
Oh jee man, nu zet je me wel echt voor het blok neer. Wat zou ik van een andere Peter Koelewijn willen? Nou, ik zou het niet erg vinden als ik kung fu kon. Of als ik een sixpackje had in plaats van een bierbuik.
Het zijn allemaal doelen die binnen bereik liggen, hoor, Peter.
Ja, maar dat is moeilijk.
Nee, maar Kijk, wij zenden dit uit, hè, via radiofrequentie of golf. Wat is het?
Radiofrequentie.
Ik doe een oproep aan de Peter Koelewijn. Wat? Met een sixpack die ergens in een ander universum zit. Kun jij eventjes komen? En dan jouw sixpack?
Ik vermoed wel dat het een post-apocalyptische wereld is. Want dat is echt de enige reden dat ik een sixpack zou gaan opbouwen.
Hallo. En welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert en als ik een film- of seriekarakter naar de maan zou kunnen schieten, dan zou dat Wizzy en Woppie zijn.
Oh, Nightmare Fuel.
Nou, Wizzy en Woppie
lelijke
zijn
roze ratten.
Oh.
Hallo, ik ben Charlien Heesen en degene die ik graag naar de maan zou willen schieten, die we op tv kunnen zien, is denk ik op dit moment die Anna Delvey, die met een kunstshow komt en die wil op de een of andere manier in de picture blijven, maar voor mij mag ze echt naar een onbewoond ei. Of naar de maan zelfs dus, sorry.
Die is ook onbewoond, hè?
Hoi, ik ben Peter Koelewijn en ik wil Brilsmurf naar de maan schieten. Want als jij de enige in de kleuterklas bent met een brilletje, raad eens hoe ze je noemen.
Oh, ja. Peter.
Maar ik ben er inmiddels overheen, hoor.
Jij hebt binnenkort een sixpack, hè?
Ja.
En dan gaan wij dus langs bij alle mensen die in jouw, wat is het, basisschool, kleuterschool zaten?
Kleutercrash, het kwetternest.
Precies. In Bankplakkers, de podcast van Veronica Superkijt, bespreken we wekelijks wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je wil kijken als je op de bank neerploft. Ja, jongens, wat hebben jullie... Peter is dus druk geweest in de bioscoop. Charlien, wat heb jij gedaan?
Ik heb Moonbase 8 gezien. Een nieuwe serie, althans voor Nederland nieuwe serie op Ziggo.
Oké, en Peter, heb jij naast bioscoopbezoeken nog op jouw bank geplakt gezeten?
Ja, ik heb een oude bekende op Disney Plus opgezocht, genaamd Obi-Wan Kenobi.
Een goede oude bekende. En, ik heb zelf Love, Death and Robots gezien, het derde seizoen. Dat is bij Netflix te zien. Maar ik dacht eerst, Peter, kunnen wij weer die geluidskluis dus nu een keertje horen?
Ja, zullen we hem dan eerst even openen? Of?
Nee, want dat
kunnen
we
maar achter. Nee,
hij staat al van tevoren geopend.
Nee, hij staat al open. We moeten, je mag hem laten horen, ja. Dan gaan we straks... Gaan we hem open.
Goed, ik laat jullie weer een geluid uit een film of serie horen en jullie moeten dan de titel raden. Dit is het geluid.
Ja, daar kan ik wel even over nadenken. Ik krijg er heel erg alien vibes bij.
Ik maak dit soort geluiden ook wel als ik honger heb.
Hey, maar leuk, daar kunnen we dus even over nadenken, Peter. Maar laten we beginnen zoals altijd bij...
Het nieuws.
Dankjewel, Debbie. Er zit al niet genoeg Star Wars in deze aflevering, dus laten we het toch even hebben over de nieuwe Star Wars series die Disney heeft aangekondigd deze week. Er was een grote beurs in Anaheim uit mijn hoofd, genaamd Star Wars Celebration. En dat was een viering van Star Wars. Gek genoeg.
Ja.
Hele hoop nieuws daar aangekondigd. Onder andere nieuwe seizoenen van 100 miljoen series, waaronder The Mandalorian. Het derde seizoen daarvan verschijnt begin 2023. Dus dan kunnen we weer The Mandalorian en Baby Grogu verwelkomen. Verder wil ik het voornamelijk over de nieuwe series hebben, want we hebben maar zoveel minuten in deze podcast. De eerste nieuwe serie die eraan komt is Skeleton Crew. Ja. Deze Star Wars serie verschijnt in 2023. En hij wordt wel interessant, want het wordt een soort van Spielbergiaanse avonturenserie met kinderen in de hoofdrollen. Dus ik moet daar gelijk denken aan Stranger Things, maar dan dus in het Star Wars universum. Ze hebben ook gelijk verteld dat Jude Law een van de acteurs wordt die erin speelt. De tweede serie is Tales of the Jedi. Die verschijnt later dit jaar. En dat wordt een reeks van korte geanimeerde afleveringen. Ik denk een beetje zoals Love, Death and Robots dat jij hebt gezien, Gijsbert.
Ja, leuk.
Deze zullen alleen bekende Jedi uit de prequel films als hoofdrollen hebben. Ze hebben al bevestigd dat er afleveringen komen van Ahsoka Tano, van Count Dooku en van een jonge Qui-Gon Jinn. Zegt het jullie iets?
Nee, totaal niet.
Nee? Ja, dit zijn hele belangrijke personages, hoor.
Ja, deze. Dat is die ene met dat rare hoofd, toch?
Je moet iets specifieker zijn.
Ja, precies.
Maar dat is niet netjes wat je zegt over Liam Neeson.
Sorry.
Hij speelde Qui-Gon Jinn in de Star Wars film The Phantom Menace. Hij is ook bevestigd dat hij terug gaat keren om zijn stem te verlenen aan de jonge Qui-Gon Jinn voor deze. Dan maar heb ik tot hoeveel, slot...
Hoeveel ja? heb je?
Nee, dit is twee
nee,
van
dit is
de 17.
Leuk, want ik wil dit weten. Nee, je hebt er nog eentje.
Ik heb er nog eentje.
Het is toch fantastisch om dat Lucasfilms, waar dit allemaal vandaan komt, dat is... Het is 10 jaar, volgens mij is het 10 jaar geleden. Is het dit jaar 10 jaar geleden dat Disney die heeft overgenomen? Voor
ja, is het al zo lang geleden?
4 miljard dollar. Ja, dat hebben ze al lachend terugverdiend.
Ja, alleen al de merchandise en zo. Dat is gewoon een dikke goudmijn.
Ah, wow.
Plus ze willen met Disney Plus, ze willen eigenlijk een lopende band creëren. Want Obi-Wan is nu begonnen. Maar vanaf 31 augustus krijg je alweer de volgende Star Wars serie genaamd Andor. En dan hebben ze voor begin 2023 hebben ze nog iets voor de kleine kinderen. Dat gaat Young Jedi Adventures heten. En dat wordt een geanimeerde serie over jonge Jedi die avonturen beleven. Het schijnt de eerste geanimeerde tekenfilmserie voor kinderen te zijn van Star Wars. Al kan ik mij ook nog herinneren dat er in de jaren 80 een Ewok cartoon was. Alleen ja, daar praten we niet meer over, begrijpelijk.
Nou, hey, Peter, interessant allemaal, maar waar we wel over praten. Je haalde het al even aan, en daar wil ik eigenlijk even naartoe, is Stranger Things.
Ja, dat is het Netflix-klapstuk van eind mei.
Daar hebben een hoop mensen het al over gehad, maar daar zijn een hoop mensen enthousiast over, moet ik eigenlijk zeggen.
Ja, je zou denken dat Netflix zit een beetje in de hoek waar de klappen vielen de afgelopen maanden. Met weinig indrukwekkende series tussendoor.
Ja, en gekelderd in wat was het ook weer? De driekwart?
In abonnementen.
Ja, die aandelen die namen een duikvlucht. Ze zijn nu een stuk minder waard, ontslagen overal. Ja, ik denk van komt het dan wel goed met Netflix? Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb seizoen 4 van Stranger Things nu gezien. Het is in tweeën gesplitst. Het tweede gedeelte komt vanaf 1 juli erop te staan. Maar deze is wel weer echt steengoed. Ik durf het zelfs het beste seizoen sinds de eerste te noemen.
Wat?
Ja, ja. Ze doen het heel slim namelijk. Want ze gaan terug naar jaren 80 horror in dit vierde seizoen. De vorige seizoenen deden ze een beetje ook jaren 80 comedy en jaren 80 avonturenseries zoals Back to the Future. Dat zat er allemaal wat meer in. Maar dat werkte toch wat minder. En nu gaat het wel weer echt naar jaren 80 horror. En met name Nightmare on Elm Street is een hele grote inspiratiebron voor de nieuwe schurk waar ze tegen moeten vechten. Vecna. Die vermoordt eigenlijk weer kinderen constant. En ook echt op een gruwelijke wijze. Het is echt heel schokkend hoe ze doodgaan. Maar hij vermoordt ze als het ware in een droomversie waarin ze hun grootste trauma's herbeleven. En dat doet weer heel erg denken aan Freddy Krueger van Elm Street. Dus het is prachtig geschoten. Hele toffe scènes zitten ertussen. En ik kan hem van harte aanraden.
Nou, ik ben benieuwd. Charlien, heb je ook zo bij, kun je ook zo lovend zijn over Moonbase 8?
Nou, zo lovend denk ik niet. Het is iets minder spektakelproductie dan Stranger Things is natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel echt een van de kroonjuwelen van Netflix. En Moonbase 8 is nu te zien op Ziggo, wat een beetje de... Ja, een beetje verlaten streamingsdienstje aan het worden is ondertussen. Maar dit is best een... Ja, je vraagt je af. Ik zat onlangs met een dame van Ziggo bij een hele leuke brunch. En die zei ook wel dat het even... Toen HBO Max eraan kwam, dat dat toch wel even slikken was. Maar ja, ze gaan hergroeperen en zich op andere dingen richten. Dus we moeten even geduld houden en dan wordt het daar ook weer leuk. En nu als dus Moonbase 8, dat is van voor Nederland.
Dat weet ik dus niet. Mag ik dat... Sorry? Kijk, dat weet ik dus niet of het wel
nee,
leuk
ik doe
wordt.
Even... Kijk. Hoe heet het? Ik ben even vals positief.
Ja, dat is goed. Maar kijk, Ziggo is natuurlijk in theorie gewoon een provider. Mm-hmm. Zij zijn niet contentleveranciers. Dus ze hebben superveel geluk gehad met die deal die ze bij HBO hadden de afgelopen jaren. Maar ze gaan het niet winnen van... Ze gaan het in Nederland al niet winnen van Videoland. En internationaal gaan ze het al helemaal niet winnen. En jij zegt, ze lopen een beetje achter. Of ze zijn een beetje de verlaten streamers.
Leeglopen, ja.
Maar
ja.
Zij moeten ook gewoon, eigenlijk gewoon, vind ik dan, geen content meer aankopen. Want dat hele series XL, films en series XL. Ja, of ik weet niet of ik het een lege huls mag noemen. Maar daarvoor neem je geen Ziggo-abonnement meer. En dat deed je ooit misschien wel voor de Formule 1 of voor HBO-content. Ja, schaf het helemaal af. Want nu krijgen we dus series en films die al eigenlijk 3 of 4 jaar bestaan. En dat is denk ik bij Moonbase 8 ook zo, of niet?
Nou, deze bestond inderdaad. Deze is in 2020 uitgekomen in de VS. En wat ik me nog, want het was een heel informeel gesprek waar ik ook niet alles van heb opgeslagen. Maar ze gaan wel gewoon ook een andere strategie inslaan hoor, met Ziggo. Omdat inderdaad precies om deze reden, als ze nu nog proberen te concurreren puur om gave streamingsdiensten zijn, dat gaat natuurlijk niet meer worden. Volgens mij wordt het iets meer het soort van samenpakken van diensten. Maar nu ga ik voor mijn beurt spreken. Dus misschien leuk voor de toekomst. Waar gaan we antwoord op de vraag geven? Waar gaat het heen met Ziggo Movies en Series?
Moonbase 8.
Maar tot die tijd kan je dus nu Moonbase 8 kijken. Wat nergens anders te zien is in Nederland. Dus zo, als je een beetje van... als je een beetje een comedy, flauwe comedy... af en toe is het wel flauw. Maar een comedy fan bent, dan zou je dit best wel kunnen opzetten. Ik zou het aanraden. Het perfecte moment lijkt mij... Een hele brakke zaterdag of zondag. Of als je door de week hard zuipt, een brakke maandag. Maar wat dan ook. Ik denk dat als je gewoon echt een beetje met pijn in je lijf en in je hoofd op de bank zit met een dekentje. En je hebt gewoon een soort van zachte aandacht voor je geest nodig. Dan is Moonbase 8 wel wat je zou kunnen gebruiken. Het is John C. Reilly, staat op het lijstje van favoriete acteurs bij mij. En Fred Armisen, die jullie suf vinden, maar ik eigenlijk ook wel heel grappig.
Nou, ik vind die ook wel geinig.
Ja, ik kan er ook wel. En een andere comedian, Tim Heidecker, die kennen wij. Oh, die ken je ook wel. Ja. Nou, dat trio is een stelletje, nou, toch wel klunzige astronauten in opleiding. En die zitten dus eerst op een maansimulatie, Moonbase 8 heet dat. En dat is ergens, in de desert is daar een maanbasis gebouwd. En daar moeten ze zich een beetje gaan redden ter voorbereiding om uiteindelijk echt naar de maan gestuurd te worden. Nou, ja, dit zijn dus drie redelijk klunzige, kneuzige typjes die het waarschijnlijk geen seconde uit zouden houden op de maan. Maar ze willen wel heel graag allemaal om een andere reden. De een wil het woord van God verkondigen aan de hele universe. De ander, zijn vader was een beroemde astronaut. Dus hij wil niets anders dan in die voetsporen treden. En dan is John C. Reilly de baas van het stel. En die wil die geslaagde missie. Nou ja, en zo gaan zij dus dat... struggelen in die Moonbase met alle komische gevolgen van die. In het begin dacht ik, ja, het is een beetje flauw. Maar wat ik wel typerend vind aan de comedy van Fred Armisen bijvoorbeeld, is dat het altijd, soms is het een beetje flauw, surreëel. Maar ook altijd, als je langer nadenkt, denk ik, oh, dit is eigenlijk ook wel weer heel smart en vernuftig hoe die grappen in elkaar zitten.
Ja.
Dus ja, als ik, toen ik het even de tijd gaf, en dan zaten er toch ook heel veel diepere lagen in. Ja, heel veel diepere lagen. Nu maak ik er.
Nee, maar, dit,
maar er zit wel. Het is niet.
Ik snap wat je bedoelt.
Het is,
het
niet,
is een beetje van die subtiele.
Het is minder dom dan je in eerste instantie denkt. Dat, ik weet niet of dat ergens ja. Laat als ik het op die manier uitdruk. Maar.
Tim ja. Heidecker's in zijn stijl lijkt er ook wel een beetje op. Die is vaak heel absurdistisch, maar het zijn wel doordenkers.
Ja, precies. Nou ja, en dan is het, zijn het wel echt gewoon hele fijne acteurs. Dus dat helpt wel een end. Ja. Maar oh, het is niet.
Dat, ik kan me indenken dat er mensen zijn die John C. Reilly vervelend vinden, hoor.
Ja?
Ja, daar spreek je mee.
Oh. Hij heeft wel wat, hij heeft wel wat slechte films op zijn naam. Ik heb ja, wel eens Holmes en Watson gekeken van hem.
Oh ja, maar dat was sowieso een hele slechte film.
En hij heeft, ja. ik kan niet stoppen met, hij heeft rare driehoekige wenkbrauwen. Daar kan ik niet stoppen om daarnaar te kijken. Maar goed, dat is iets
te grappig.
Step Brothers was wel Magnolia. De,
ja,
nee. Komt het goed? Komt Moonbase Eat goed? Wat heb je gezien? Het hele seizoen?
Nog, nee, ik ben nog niet het hele seizoen, maar ik ben zo ver op de helft. Maar dit is gewoon een lekkere, als je niet te veel heftige impulsen kan gebruiken. Dus ik zou zeggen, geschikt voor een brakke dag, niet te veel, dan is dit heel fijn kijkplezier.
Moonbase Eat bij Ziggo, zachte aandacht voor je geest, heb ik genoteerd.
Ja.
Mooi. Ik heb ook nog hele gekke aandacht voor je geest. Want ik heb zelf Love, Death and Robots bij Netflix gekeken. Dat is alweer het derde seizoen. Ik vind het zelf, ik kan er eigenlijk heel kort over zeggen. Ik vind het namelijk een fantastische serie. Ik zal nog heel even kort uitleggen wat het dan precies is. Het is een aaneenschakeling van eigenlijk uiteenlopende losse animatieverhalen die in lengte kunnen variëren van 5 tot ongeveer 15 minuten. Iedere aflevering speelt zich af op een andere locatie, zelfs in een andere realiteit of een andere periode, met steeds weer nieuwe personages in de hoofdrol, maar altijd met horror, fantasy of science fiction als genre. En terugkerende thema's zijn de dood, liefde en robots. Nou, Love, Death and Robots, zoals ik al een beetje verklapte, het is echt wel nadrukkelijk gericht op een volwassen publiek. Jullie kennen misschien de termen NSFW. Je mm-hmm. moet Love, Death and Robots niet op je werk opzetten, want de animatieverhalen die bevatten gewoon extreem veel geweld en erotiek.
Ja. Met robots.
Ook.
Soms alle drie tegelijk.
Ja, ja. En het kan ook te, ja, in alle standjes, al het gorigheid die je kan bedenken, zit hierin. En dat vind ik het fantastisch. Je ziet aan alles dat er echt heel veel gestoorde mensen hieraan mee hebben geholpen. Want je denkt de hele tijd van, wat gebeurt er nu weer? Waar ben ik nu weer? En het is echt fantastisch hoe ze dit allemaal hebben bedacht. Nou, de makers van de serie, dat zijn Tim Miller en David Fincher. Dat zijn geen onbekenden in filmland.
Nee, zeker niet.
Ze hebben deze serie eigenlijk bij heel veel studio's gepitcht, maar niemand hapte toe. Totdat ze bij Netflix wel de creatieve vrijheid kregen die ze zochten. En dat leverde eigenlijk voor het eerste seizoen direct een Emmy op voor de beste korte animatieserie. Nou, dat is een betere aanbeveling, kun je niet krijgen. Wat hebben die Tim Miller en David Fincher nou gedaan? Die hebben gezegd, oké, wij willen niet dat de grotere animatiestudio's hiermee aan de haal gaan. Dus die hebben echt kleinere studio's uit onder andere Spanje, Polen, Zuid-Korea en Denemarken gevraagd. Van, maken jullie nu eens één aflevering? En zo zie je dus dat elke studio gewoon een andere manier van animatie beleeft. En, ja. En dat is het leuke, dat dus elke keer het een ander soort animatie is. Want die producenten die zeggen ook van, luister, de normale animatie filmmakers, die worden gevuld met mensen die dat leuk vinden om te doen. Maar hij zegt, het klinkt raar dit allemaal, maar de normale animatiemakers, die willen helemaal geen pratende dierenfilms maken, zoals dus de Disney's en Pixar's van de wereld ze eruit poepen. Maar die willen gewoon graag dit soort gestoorde shit maken. Nou, en wie gaat het kijken? Ik.
Ja, nou, ik heb sinds de lunchpauze heb ik ze allemaal ook gezien.
Ja.
Doe gewoon even tussendoor.
Precies.
En het viel me wel op. Er zitten wel wat pratende dieren in deze afleveringen.
Ja, maar er zitten wel echt. Er zit inderdaad ook weer een krab in. Dat is ook een fantastische aflevering.
Ja. Dat is een van de pratende dieren. Hij is niet zoals Disney hem zou voorstellen.
Nee, en het is ook geen Pixar inderdaad. Het is dus echt niet voor kinderen. Maar ja. Het is ook echt... Het zijn nu dit seizoen... Eerste seizoen waren 18 afleveringen uit mijn hoofd. En dat sloeg enorm aan. Maar ze hebben gewoon geen tijd om elk jaar er een stuk of 20 naar buiten te duwen. Dus het tweede seizoen waren er 8, denk ik. Derde seizoen zijn er 9. Ja, dat zijn 9 afleveringen van 5 tot 15 minuten. Dus maak jezelf 1,5 uur boos, dan ben je hier doorheen. Maar ik denk dat het leuker is om gewoon elke avond er eentje te kijken. Misschien vlak voor het slapen gaan. Want dan heb je leuke dromen, hoor.
Wat me ook opviel aan dit seizoen was dat het allemaal wat hoger budget was dan het eerste seizoen. Misschien ligt dat aan mij, maar bijna allemaal zijn ze 3D en realistischer.
Ja.
Ik herinner me dat het eerste seizoen wat meer gestileerd was.
Ja, dat vond ik helemaal niet erg juist, dat het meer gestileerd was. Want ik vond het ook wel verfrissend, omdat het niet altijd meteen super mooi of super goed. Ik vind het ook wel grappig dat het een keer inderdaad, zoals je zegt, wat platter is allemaal. En ik vind het gewoon fantastisch dat die gekke animatiestudio's uit Polen een kans krijgen om gewoon op Netflix hun rare gedachtenkronkels, tekenkronkels er doorheen te duwen.
Ik herinner me ook dat in het eerste seizoen zat er een short van de studio die later Arcane zou maken.
Oh, ja.
Wat een van de grootste hits van Netflix werd. Dus ik weet niet of dat een verband met elkaar heeft.
Ik hoop dat het een springplank is geweest.
Ja, het is echt een leuke experimentele rubriek, laat ik het maar zo noemen.
Ja, ik snap het ook wel. Zit je weer een rode panda te tekenen? Die gewoon keurig binnen de lijntjes kleurt. En je wil misschien als animatiekunstenaar, zoals ze zichzelf denk ik noemen, gewoon juist buiten de lijntjes letterlijk en figuurlijk kleuren. Zie je terug in het ook weer dit derde seizoen van Love, Death and Robots te zien bij Netflix.
Heb je nog een favoriet ertussen zitten?
Ja, jij zegt die krab, die loopt dus een krab op een gegeven moment en die neemt het lichaam van een mens over en dan kan die door de keel van die persoon kan hij praten. Ja, ik word wel echt, je ziet mij glunderen nu, maar ik word heel blij van dat soort gekke shit. Dus die aflevering, dat stukje vond ik erg leuk om te kijken. Ja. En jij?
Ik vond die met de zombie-uitbraak, met het kijkdozen effect, dat je het allemaal vanaf een afstandje ziet gebeuren, vond ik een heel leuk idee.
Ja. Ja, we zitten nu te geeken een beetje. Maar volgens mij moeten we gewoon zeggen, ga het zeker even kijken en checken. Je weet binnen 5 minuten of het iets is voor je of niet. En dat is denk ik ook bij Obi-Wan Kenobi het verhaal, Peter.
Ja, Obi-Wan Kenobi is een nieuwe Disney Plus-serie. En het brengt Ewan McGregor terug als de Jedi Obi-Wan. Dat was hij ook in de Star Wars prequels. En ik zal even in sneltreinvaart doorheen lopen. Hij was de Jedi-leermeester van Anakin Skywalker. Die bleek uiteindelijk verleid te worden door de Dark Side of the Force, waardoor hij alle Jedi begon uit te moorden. Nou, er kwam een enorm gevecht tussen Obi-Wan en hem daaruit. En Obi-Wan won, waardoor een verminkte Anakin transformeerde in Darth Vader. Een soort van half robot die we allemaal wel kennen. Dit speelt zich 10 jaar later af, na dat gevecht. En Obi-Wan is inmiddels op Tatooine een kluizenaar die helemaal gebroken is. Hij heeft geen vertrouwen meer in de Jedi, geen vertrouwen meer dat fascistische regime van de Empire verslagen kan worden. En dan moet hij er opnieuw op uit om een klein meisje te redden die gekidnapt is. En in de tussentijd vinden de Sith Inquisitors hem. Dat is letterlijk de Spaanse Inquisitie, maar dan met de Sith.
Ja. Dus,
of met kwaadaardige Jedi, moet ik zeggen. Laat ik maar beginnen met een positieve noot. Ik vind het superleuk dat Ewan McGregor terug is om Obi-Wan te spelen. Want hij was een van de smaakmakers van de Star Wars films. En hij stapte gewoon weer in alsof het zijn oude favoriete schoenen zijn.
Heerlijk.
Hayden Christensen keert ook terug als Anakin Skywalker / Darth Vader. Vind ik ook ontzettend leuk. Want korte geschiedenislesje nog, maar de prequel films werden heel slecht ontvangen door fans. En de acteurs die erin zaten kregen een hele hoop stront over zich heen, omdat de fans dachten dat zij schuldig waren.
Ja,
dat is gewoon simpelweg niet waar. De meeste Star Wars films, vrijwel alle Star Wars films, hebben een hele goede cast. En Hayden Christensen en Ewan McGregor zijn ook gewoon hele goede acteurs. Dus het is superleuk om te zien dat ze ook op dat Star Wars event, dat ze allemaal staande ovatie kregen en dat ze eindelijk omarmd worden door fans als jullie hebben gewoon goed werk gedaan.
Ja, ik vind dat ook super mooi. Maar jij hebt ook negatieve noten, hoorde ik.
Ja, ja, dit is op basis van de eerste twee afleveringen. Die vond ik gewoon niet heel erg goed. Het is allemaal heel erg saai. Het sleept nogal voort. Op een gegeven moment, dan weet je het ook wel, hè? Obi-Wan die verdrietig de woestijn instaart. Dus ik zou zelfs zeggen, de eerste aflevering kun je praktisch skippen. Oh, ja. Het is puur een beetje om die vibe te krijgen. Maar ja, ik kijk alles dat Star Wars is. En ik ken inmiddels Tatooine wel, die woestijnplaneet. De tweede aflevering is al ietsje beter. Dat laat ook een nieuwe setting zien. Er komen ook wat interessante personages langs, zoals Kumail Nanjiani. Hij speelt een charlatan die een nep Jedi... Die doet alsof hij een Jedi is. Hij heeft ook magneetjes in zijn handschoenen en zo. Dat hij dingen kan laten zweven.
Is dat die film of is dat een rol waar hij zo enorm gespierd voor is geworden?
Nee, die was voor de Immortals, geloof ik. Dat is een Marvel film. Maar hij is hier ook nog steeds redelijk baf. Dus hij heeft een goede deal.
Ja, dat was toch wel
Disney.
Een van de meest dramatische transformaties, body transformaties die we gezien hebben bij celebs de afgelopen jaren.
Je hebt die transformatie en dan heb je heel lang niks. En dan komt Peter met zijn sixpack transformatie.
Zeker hoor, ik ga ook echt vol Kumail Nanjiani dan. Dus, en dan net als in die film ga ik gewoon meedoen aan Bollywood films en dansen. Dat lijkt me leuk. Even terug naar Star Wars, daar zitten helaas geen dansscènes in. Maar ik zou het nog steeds wel zeggen, weet je, probeer het. Star Wars fans die hebben sowieso geen review nodig, die kunnen hier wel van genieten. Ik heb inmiddels ook aflevering 3 gekeken. Die staat nu op Disney+. En die is al met afstand de beste van de drie. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat hier nog wel een stijgende lijn in gaat zitten.
Nu al half, is het niet 6 afleveringen deze serie?
6 of 8. Het is wel een korte serie.
Toch?
Ik ben benieuwd waar het naartoe gaat. Ik hoop wel dat Disney weer wat meer durf toont met de volgende Star Wars films en series. Want ook dit hier, weet je, zitten constant verwijzingen naar films van 20, 30, 40 jaar oud. En hoe goed die films ook waren, het is tijd voor iets nieuws. Zoals The Mandalorian, dat was iets nieuws, iets verfrissends. Ik wil meer van dat zien graag.
Oké. Okay. Nou ja, we weten waar het te zien is. Logisch natuurlijk dat het bij Disney+ te zien is.
Ja.
Zijn we bij de nieuwe releases aangekomen. Blijf even hangen, want op het einde van deze podcast brengen we de Supercuide Super Streaming Tip, waarin we verklappen wat wij eigenlijk het beste vinden wat komende week op een streamingdienst verschijnt. Bij Amazon, het derde seizoen van The Boys. En daar kan ik wel iets over vertellen. Maar Peter, mensen, die heeft een verhaal.
Ja, ik mocht van Amazon Carl Urban en Jensen Ackles interviewen.
Ah, fantastisch.
Ja.
Ik denk dat jij dit volgende week, want jij zegt ik wil dit graag kijken. Dat kan natuurlijk. Kun je er nu al even 1 of 2 zinnen over roepen?
Over de serie?
Nee, over het interview. Of dat leuke, hoe dat dan...
Ja, was heel erg leuk en gezellig. Carl die zit er al in vanaf het eerste seizoen. En Jensen die speelt een nieuwe superheld die in het derde seizoen langskomt, Soldier Boy. Maar ze waren allebei echt super enthousiast over hun rollen. En ik kan het ook wel begrijpen, want het is echt een feestje als jij een beetje een character actor bent. Of gewoon houdt om een smeerlap te spelen. Want die hele serie zit vol met kleurrijke figuren en smeerlappen. Dus ja, die acteurs die hebben de tijd van hun leven op te zetten.
Over kleurrijke figuren gesproken. The Real Housewives of Dubai. En daar ga ik zelf ook niks over zeggen. Want daar gaat Charlene wat over. Het is bij Hey You te zien.
Ja, ik heb al een afleveringetje gekregen. Ja, nee, ik heb er heel veel zin in. Een nieuwe Housewives franchise is als een soort kerst voor me. Al moet ik wel zeggen, het is altijd een beetje afwachten of de dames dan ook gaan leveren wat je ervan hoopt. En er is op deze ook nog wel een beetje kritiek. Omdat, nou ja, zo'n plek wordt dan een beetje verheerlijk natuurlijk. Nou ja, en op Dubai wordt het toch ook wel gezien als een plek waar nog wel wat commentaar op kan zijn op het gebied van mensenrechten en vrouwenrechten en et cetera. Dus dat niet zo'n idyllische plaats is zoals het wordt. Maar ook, we hebben het over, we hadden het net even off-air over studio's en zenders die zeggen, je moet je bek houden. En dat zegt Bravo ook eigenlijk een beetje over de mensen die commentaar hebben op Dubai. Dus ja, ik ga sowieso even kijken en dat dan horen jullie meer.
The Real Housewives of Dubai. Over huisvrouwen gesproken. We hebben ook borgen. Het vierde seizoen te zien bij Netflix. Dat was even weg, of eigenlijk terug van weg geweest. Ik denk dat het in 2013 gestopt is. Toen heeft Netflix gezegd, luister mensen, gaan we gewoon weer doen. Want ja, ik vond en vind dat altijd wel echt een van de beste Deense series die bestaan. En ook dit vierde seizoen ligt de focus op Birgitte Nijborg, die nu minister van Buitenlandse Zaken is. Hmm. En zij krijgt het zwaar als een boorbedrijf olie ontdekt in Groenland. Dus als je dan de minister van Buitenlandse Zaken bent, dan heb je wel wat te doen. Dus ik kijk er ook wel naar uit.
Nou, inmiddels bijna 10 jaar oud dan. Dat is toch wel knap dat ze het nog terugbrengen.
Ja, dus dat zeg ik, 2013. Dan, ik vind het wel leuk. Het is een beetje, het voelt als thuiskomen bij haar. Ik heb dat wel gewoon met mij.
Weet je, dit is een beetje jouw Obi-Wan Kenobi.
Nee, maar in mijn hoofd zit wel dat iedereen gewoon borgen heeft gezien in zijn leven. Nee?
Nee, nou, sorry.
Ik heb het ook nooit gezien, maar ik heb het wel in mijn hoofd zitten als een beetje de moeder samen met de bridge van alle Scandi-crimi hype. En dan is, het is toch een heel populair genre geworden. Dus ik denk dat ze dan gewoon denken, hey.
Het is wel de eerste die in je hoofd verschijnt als je denkt aan Scandinavische series.
Ja, daarom. Over populaire mensen gesproken. Emil Ratelband, die gaat emigreren naar Thailand samen met zijn 12-jarige zoon Emilio. En dat wordt gevolgd door Videoland. Die maakte namelijk een documentaire serie van 3 afleveringen. En dat heet Op hete kolen, het leven volgens Emil Ratelband.
Doe er mee. Ik krijg daar een heel onheimelijk gevoel bij.
Ja,
alles wat je nu vertelt, krijg ik.
Ja, hè?
Gaan we het rode vlaggetjes over.
Ja, inderdaad. Rode vlaggen, koude rillingen.
Hij is 73. En dan zouden zij dus met z'n tweeën, met zijn zoon van 12, naar Thailand gaan. Ja,
is hij nog steeds 73 of heeft hij inmiddels wettelijk zijn leeftijd kunnen verlagen?
Dat
wilde hij proberen.
Ja.
Hij was toen even wereldnieuws.
Ja, hij wilde zijn leeftijd hij wilde zijn verjongen.
Ja.
Zoon, want ik ga het meteen even. Want hij heeft best wel wat kinderen.
Ja,
en hij wilde ook steeds meer kinderen maken bij surrogaatmoeders en bij weet ik het. Wat allemaal.
Hij heeft ook 2 kinderen genaamd Rolls en Royce.
Ja, nou daar heb ik die. Ik heb nog wel een beetje in dezelfde kringen I ran in the same circle.
Je hebt ook een
zullen
Rolls
zeggen
Royce.
Als die oudste kinderen, die ben ik nog wel eens tegengekomen, maar dat is toch.
Wat is dit voor verhaal? Waarom dit zeg
nou, dat is niet. Nou ja, gewoon die zijn ietsje ouder dan ik. Maar
waar kom je die tegen dan? Op straat?
Ja, in het Amsterdamse. Gewoon in vrienden van vrienden. Dat waren. Vrienden van mij, laat ik het zo zeggen.
Maar je bent bijna zelf dus bijna een BN'er.
Bijna, maar net niet helemaal. Dat is het leukste wat er is.
Maar wat ga je nu opzoeken? Ik zie jou
ik ga even opzoeken hoeveel kinderen die inmiddels gemaakt heeft.
Ik gok ze. Ik dacht ze.
Ja, het zijn er echt best wel.
Als jij dat uitzoekt, maak ik het lijstje even af met een nieuwe release. Nee, maar dit is goed om te weten. Want als dit vanavond ineens bij een quiz de miljoenenvraag is, dan weten onze luisteraars dat. Hey, nog 2 dingetjes. Of dingetjes, moet ik zeggen. Nou, Disney Plus brengt Mrs. Marvel een nieuwe Marvel-serie. Want ze denken misschien, we hebben nog meer titels onder ons. Het gaat over een fangirl van Captain Marvel, die eigenlijk zelf opeens superkrachten krijgt. En ze wordt, wat hier ook interessant aan is dat zij de eerste moslim superheld in de MCU wordt.
Mm-hmm.
Dus daar zal nog wel wat over te doen.
Het viel me ook op aan de trailer dat ze haar superkracht iets hebben aangepast ten opzichte van de comics.
Ja, want
dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan. Werkt.
Ze kan zij haar lichaam ineens heel groot maken? Of zo? Ze kan een vuist maken en iemand een hele harde map verkopen?
In de comics kan ze haar handen en voeten, geloof ik ook, kan ze heel groot maken.
Ja.
En hier lijkt het meer alsof ze een soort van Green Lantern kracht krijgt. Dus dat ze een grote paarse magische hand tevoorschijn kan toveren. Dus in essentie werkt het hetzelfde. Maar gaat dit nog grote veranderingen verder in de serie betekenen? Of...
Ja, ik zit alleen maar te denken, hoeveel bier zou je dan mee kunnen nemen naar je vriendengroep als je een hele grote hand kunt creëren?
Gewoon een heel, noem je dat zo'n hele ton?
Ja, zo'n ton, hè? Zo'n ja. Tank.
Zo van, ik heb drank mee. Bam.
Ga jij, ja, maar dan ben jij wel degene die altijd moet halen. Dus die superkracht moeten we misschien even aan ons voorbij laten. Dan is een sixpack beter, denk ik, Peter. Hey, en als laatste nog een film op Netflix die heet Hustle. Dat is een komische drama waarin Adam Sandler een verguisde scout is. En hij is vastbesloten om een Spaanse basketballer in Amerika te laten slagen. Charlene, het verlossende woord. De kinderen van... Emiel Ratelband.
Nou, er valt nog best wel wat over te zeggen. Het negende kind kan ieder moment worden geboren. Oh. Die wordt mei, juni verwacht. Nou, dat is nu. Dus die zal ieder moment worden geboren. Hij weet ook al, heeft hij een naam uitgekozen. Namelijk Willibrord. Te ere van zijn goede vriend Willibrord Verkennen.
Hij moet wel die naam
op hemelvaartsdag... Nou, de aarde heeft verlaten. En dan heeft er inderdaad een aantal van draagmoeders. En dit is ook allemaal heel erg georganiseerd. Ja, het is allemaal heel erg typisch op z'n zacht gezet.
Ik hoor in mijn oor dat we verder moeten. Met de geluidskluis. Die zit dicht. Oeh, ik zie hem staan. Hij zit dicht.
Maar hoe hebben we dan het... Ja, ik denk dan dat hij dichtgewaard is. Toch hier ook een beetje, moet ik zeggen.
Hey, Charlene, heel even tussendoor. Ik heb dus aan onze geluidstechnicus gevraagd van wat die... Charlene, die zit er toch altijd een beetje bespuikt bij. Hij zegt, ja, maar Gijs, dat is geen probleem. Ik kan gewoon een compilatie maken van Charlene, want jullie hebben alle drie een eigen geluidsband. Dus hij zegt, ik trek gewoon die geluidskluis open, doe, tune van haar...
kraakjes of piepjes.
Hij zegt, wil je een half uurtje een compilatie of wil je het één keertje? Ik zeg, nou, verras me maar. Dus dat is een beetje cliffhanger, denk ik, voor volgende week. Laten we
hij heeft toch veel meer te doen. Dat staat, denk ik, hopelijk wel onderaan zijn to-do-lijst.
Nou, nu weet ik zeker dat ik er volgende week ook bij ben. Dit moet ik meemaken.
Peter, goed. De geluidskluis, ja.
We gaan hem openen.
Ja.
Helpen jullie mee?
Ja.
Ja, nu durf ik al helemaal niet meer.
Dank jullie wel. ik laat een iconisch geluid uit een film of serie horen. En jullie moeten het raden. Dan krijgen jullie, als het goed is, krijgen jullie een punt. Als het fout is, krijg ik een punt. En het is spannend, want de stand is 8-8. En degene die als eerste 10 punten scoort, die mag de andere twee een kijkopdracht geven voor de volgende keer. Dus hier komt een geluid.
Ja, ik hoor toch wel, dat zei ik aan het begin van de aflevering, ik hoor toch wel, ik krijg een beetje aliens vibes erbij. Mm-hmm. Ik krijg een beetje dinosaurus gevoel erbij. Maar het einde van het geluid, dan lijkt het wel alsof er iets opbouwt.
Ja.
En dan zit ik ineens aan Godzilla te denken, die in zijn keel, die supersonische boom aan het... Charlie.
Je hebt ook wel een heel hoog geluid, ja. Lijkt alsof het ietsje hoger komt.
Ik wacht op de hint.
Ja? Oké, dan Peter.
Hier is de hint. Het is iets onnatuurlijks.
Ik dacht aan de draak uit Game of Thrones.
Hmm.
Welke draak precies, laat ik dan maar even in het midden.
Maken die dit geluidje?
Nou, die hebben wel een beetje zo'n... Ja, ik vond het begin namelijk een beetje paardenachtig. Ja, die kunnen ook wel zo'n... Ja, ik
paarden?
Ga het niet nadoen.
Paarden?
Nee, maar nou ja, het is ook een voertuig. Of een
een beetje gesnuif en gebries, ja.
Ja,
ik weet niet of jullie op welke planeet paarden dit geluid maken, maar dat is niet...
Nou, het begin... Ja,
een verkouden paard dan. Een paard met hooikoorts.
Een paard met corona. Nee, dit is wel een typisch corona-paardgeluid. Daar heb je wel gelijk in. Maar ik... we hebben Game of Thrones en dan zet ik er Godzilla bij. Want het is wel... Jij zegt iconisch geluid. Dat is het wel. Dan zijn dit onze antwoorden.
Goed. Charlene, jij had Game of Thrones.
Ja.
Die is fout. Maar Gijsbert, jij had Godzilla.
Mm-hmm.
En die is ook fout.
Ja.
Helaas... Dit is de Demogorgon van Stranger Things.
Nee. Oh, ja. Je zit midden in Stranger Things. Maar ik zou je zeggen, ik ben bij Stranger Things gestopt na het tweede seizoen, denk ik. vraag okay. net een collega van ons. Die zegt, ja, jullie hebben het de hele tijd over Stranger Things. Ga ik dat ook zien? Moet ik dat ook gaan zien? En ik heb toch ja gezegd. Want ik denk wel dat als je nu alles achter elkaar mag kijken, dat het toch wel weer heel tof is.
Zit Winona er weer in dit seizoen?
Zeker, ja. Ze heeft, ik vind ook dat haar rol groter is dan in het derde seizoen. Daar werd ze een beetje weggespeeld door de acteur die Sheriff Hopper speelt. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Over de Demogorgon, ik wil niet te veel spoilen, maar hij blijft terugkomen. En daar hou ik het bij. Ik heb ook nog wat info gevonden over hoe ze dit geluid precies hebben gecreëerd voor de Demogorgon. En het is een combinatie van een hele hoop digitale geluidjes. Maar de twee belangrijkste zijn krakend droog ijs. En er zitten ook, en dat was de grootste inspiratiebron, er zitten ook wat geluiden van zeehonden uit Nieuw-Zeeland in.
Geen paarden?
Geen paarden, nee. Nee, ze hebben het wel een beetje bewerkt. Ik zou zelf niet gauw bij een zeehond willen komen die dit geluid maakt, maar... De Demogorgon is dus een zeehond. De volgende keer dat je nachtmerries hebt van dat beest, denk dan gewoon aan een vrolijke zeehond.
Mogen we hem nog een keertje horen, Peter?
Jazeker. Ja. Nou, een beetje een zeehond misschien op het eind.
Ja, ja. Een zeehond met krakend ijs. Oké. Okay. De tussenstand.
9-8 voor mij.
Oei, dus het kan volgende week afgelopen zijn.
Pam, 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 pam.
Ze hebben...
Ik ga alvast de Harry Potter film uitzoeken.
Precies,
die mag kijken,
we hebben
Charlene.
Volgende week misschien wel de beslissing in de geluidskluis. We hebben een compilatie van Charlene die de geluidskluis openmaakt. Het wordt een drukke aflevering op deze manier. Maar we beginnen eerst eventjes bij de bankzaken. Want we hebben op onze socials uitgevraagd welke acteur geboren is. Of was misschien wel voor zijn of haar rol. Nou, daar hebben we ook weer een aantal leuke antwoorden op gekregen. Te beginnen bij Al Pacino in The Devil's Advocate. Ja, die kan ik wel begrijpen. Ed Huisman heeft dat gestuurd. Dan hebben Movie Maniac 84 en Senne de Vries hetzelfde antwoord gegeven. Johnny Depp als Jack Sparrow. Mm. Movie Mastery, die zegt Sacha Baron als Cohen en Borat. Zeg ik het goed allemaal?
Borat, ja. Sacha Baron Cohen.
Dat is de naam. En Borat is de film. Heel goed.
Ja.
Peter Dinklage als Tyrion Lannister door Mariaan puntje. Shekko die zegt Hugh Laurie als Dr. House. Ja, die vind ik ook echt,
ja,
echt goed. Dan heb ik Alex _ N183. Die zegt David Toulis als Professor Lupin.
Mm.
Wilfred van der Hoorn komt ook met een goede. Patrick Stewart als Charles Xavier. En Jeffrey Dean Morgan, ja, als Negan in The Walking Dead, is ook echt, die is ook echt geboren voor zijn rol. Ik had zelf, zou ik aftrappen met mezelf, ik had zelf Ron Perlman als Hellboy.
Oh, ja. Ja, vond je de nieuwe niet zo goed?
Ik jawel. Maar als je zegt, als je de vraag stelt, wie is er voor zijn of haar rol geboren? Ja, alles hoe hij is Hellboy.
Dat is wel zo, ja. Ja.
Hey, en jij dan, Peter?
Ik heb ook een goeie. Will Arnett als Lego Batman. Of gewoon Batman in het algemeen.
Ja.
Ik vind zijn stem is zo perfect voor een komische Batman.
Ja, goeie. Ja. En Charlene?
Ik had John, het is een serie, John Goodman als Dan Connor in de... Nou, het heet nu de Connors en vroeger heette het Roseanne. Dus de vader van het gezin.
Ja.
Die vind ik wel...
iconische rol. Was dat ook zijn grote doorbraak toen?
Mm.
Of was hij altijd al een beroemde filmacteur?
Ik zit nu even natuurlijk in Blues Brothers ook nog gezeten. Maar ik denk dat hij daar, laten we zo zeggen, ik denk dat hij met Roseanne wel de meeste centjes heeft verdiend.
Ja, ja. Toen al.
John Goodman.
Toen
al. Babe, hij speelde Babe Ruth in... daar zou je hem ook wel. Maar ik vind hem wel echt die Dan Connor, dat is een beetje... wie hij is. Dat was
hij heeft een beetje hangwang. Is hij heel dik geweest en daarna heel erg afgevallen? Is zijn gezicht daarom een beetje ingevallen?
Ja, hij was wel nog iets dikker dan... Broer, hij en Roseanne waren natuurlijk altijd gewoon die twee dikkerts die op de bank zaten. Hij is wel ietsje afgevallen. Maar het is toch altijd wel een grote vent nog steeds. Maar volgens
mij daarom
is
heeft
hij wel...
ook een heel karakteristieke kop, vind ik.
Ja,
ja. En een stem natuurlijk. Hij heeft niet voor niets heel veel... we noemen dat grote en forse Disney-figuurtjes ingesproken. Omdat ze denken altijd van, oh, hij is de go-to-guy daarvoor.
Toch leuk als je dat bent, hoor.
Ja.
Ja.
Hey, al deze mensen die we net hebben opgenoemd, die zitten niet in onze Superkite Superstreaming-tip.
Keetje wel een bruggetje.
Oh ja. Ja, perfect.
De bruggen bouwen.
Ga door, Gijsbert. Sorry. Doet uitstekend.
Wij gaan twee zomers pitchen. En het is niet dat we dus twee zomers pitchen. Maar het programma Twee Zomers, het is een Vlaams programma. Het is te zien bij Netflix. En het is een Belgische dramaserie, zoals ik al zei. En daarin komt een vriendengroep samen op een afgelegen eilandje om een verjaardag te vieren. En dat loopt dat gezellige weekendje loopt al snel in de soep. Wanneer de rijke Peter gechanteerd wordt met een schokkend filmpje van 30 jaar geleden. En hij weet zeker dat de anonieme afzender een van zijn aanwezige vrienden is. Maar wie? Vanaf de eerste minuten wordt de spanning op voortreffelijke wijze opgebouwd en word je door slimme plotwendingen blijf je gissen naar de dader. De serie verveelt geen moment en de cast vol Vlaamse toppers weet te boeien tot de laatste seconde. Jongens, onze super sub Ruben, die heeft deze serie gekeken en die heeft het over de redactie geschreven dat iedereen dit moet gaan zien. Hij heeft het ook 5 sterren gegeven.
Zo.
Dat is het maximale aantal wat we weggeven in Veronica Superguide. Een enorme aanbeveler.
Ja, en dat gebeurt denk ik niet zo heel vaak voor Vlaamse series, laat staan.
Nee, en Ruben is gewoon ook natuurlijk een hele zure man. Dus die geeft niet zomaar vaak. Die
geeft ze niet zo makkelijk weg.
Die geeft ze niet zo makkelijk weg.
Ja, in zekere zin haat Ruben alles. Dat durf ik te zeggen, want hij is
Ruben,
er nu niet.
Ja, nee, Ruben is eigenlijk een beetje de brilsmurf van de redactie. Dat is wat je wil zeggen, Peter.
Nee, ik zou nooit zo gemeen zijn dat ik iemand brilsmurf noem.
Dat gaan we
nooit.
Niet.
Maar je had toch ook een speciale bromsmurf of een zeursmurf?
Ja,
een moppersmurf.
Ja.
Ja, hoe heette die nou?
Maar full disclaimer, Ruben, ik denk dat Ruben zelfs van meer dingen houdt dan ik. Visueel.
Met deze mooie woorden wil ik afsluiten, Peter. Dank voor het luisteren allemaal. Als je nou zegt, ik heb een leuke vraag of ik wil iets weten, die kunnen wij beantwoorden. En we hebben ook onze ingangen bij de streamingdiensten. Dus stel het vooral en dan kunnen wij het aan die mensen voorleggen. Of misschien weten wij het antwoord gewoon uit ons hoofd. Dat zou ook zomaar kunnen. Je kunt ons bereiken via @bankplakkers. Een review achterlaten wordt altijd gewaardeerd. En abonneer je via de Apple Podcast of volg ons op Spotify. Dan weet je eigenlijk wat er de komende week allemaal op de streamingdienst nieuw wordt neergezet. Tot de volgende.
Doei doei.
Doei.
Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Die warme stem die je hoorde is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door geluidsgoed Art Kok. Mijn naam is Gijsbert de Fokkert. Tot de volgende.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.